Ja, Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat ons geschonken is om uw woord te hebben en daaruit te mogen lezen. Dat gij ons zo wilt laten zien, Heere, de dingen die van u zijn. En dat iedere keer opnieuw, dat we ervan mogen leren, Heere, wat gij tot ons te zeggen hebt. Dank u zo voor dat voorrecht en dat we zo daarin mogen leven, dat we zo uw woord mogen kennen. En daardoor ook onze Heer Jezus mogen kennen en zo Vader u zelf leren kennen. Door hem die ons zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is om in ons te wonen, om ons te leiden. Heer, dat ook werkelijk de volheid van die leiding mag hebben, zodat we mogen zien, Heer, de goede weg van God. Danken u zo, Heer, dat gij ons zo wilt leiden, ook in deze avond, Heer, dat gij zo ook de oren en de ogen wilt openen, maar bovenal de harten om te ontvangen, zodat we mogen zien de liefdevolle hand van onze Vader. Dit is zo uw zegen ook voor hen die vanavond niet met ons zijn. Dan vraag je dat gij zo die leiding geeft die u zelf zal verheerlijken. Heer, dat in deze dagen we zo nog op mogen zien naar u. En zodat we mogen kennen de overste leidsman, de verleider van ons geloof. En dat in alles hij de eerste plaats mag hebben. Vader, dat gij zo ieder hart wilt vervullen met uzelf tot de volheid. We zeggen u daarvoor dank, Heere, voor de grootheid van uw genade en goede tierenheid. Voor de liefde en de trouw die we voortdurend mogen ervaren door onze Heer Jezus Christus. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. Hoofdstuk 27 van Exodus, daar willen we eerst een stukje lezen. Goed, dan gaat het over het brandofferaltaar. En als we denken aan deze dagen voor Pasen en vooral voor Goede Vrijdag, dan denken we toch aan het brandofferaltaar. We gaan eerst een stukje daarvan lezen. Gij zult ook een altaar maken van sittenhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn. En 3 ellen zijn hoogte. En ge zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn. En ge zult het met koper overtrekken. Gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen. Ook zijn schoffels en zijn besprengbekkens en zijn kruils en zijn koolpannen. Al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk. En gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken aan zijn 4 einden. En gij zult het onder de omloop des altaars van beneden opleggen. Alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar. Handbomen van sittemhout. En gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden. Al zo dat de handbomen zijn aan beide zijden des altaars, als men het draagt. Gij zult het hol van planken maken, gelijk als hij u op de berg gewezen heeft. Al zo zullen zij doen. Zo moet het geschieden zoals het gegeven is op de berg. Er mag niks aan toegevoegd worden. Er mag niks van afgenomen worden. En ik denk, dan gaan we eerst nog iets anders lezen. Dat is Psalm 22. Er zit een hoop duidelijkheid in aangaande dat altaar. Wat is er op dat altaar gebeurd? Wat gaat er op dat altaar gebeuren? In ieder geval toen dat altaar gemaakt werd. Maar nu, wat is er op dat altaar gebeurd? En dan kunnen we ook zien die... Als je daar in die tijd geleefd had en je zou rond om die witte heining heen lopen en je ziet die zwarte tenten dat je uitkomt en je ziet dat is toch een beeldenis van het hart van de mens en je ziet dan die reine heining eromheen, dan is dat geweldig dat God daar ook een opening in gegeven heeft. Want natuurlijk als je eromheen loopt dan kijk je eerst en alles is dicht. Dan zie je, waar moet ik hier naartoe? Dan is dat eigenlijk, is wit natuurlijk mooi. Maar aan de andere kant, als je het zwarte aan de binnenkant ziet en je hebt het witte daar wel voor je, dan zeg je, ja, God is niet te bereiken. En dan loop je daar om die omheining heen en dan kom je tenslotte toch tot een deur, een poort. En dan zie je dat die poort is niet moeilijk om in te gaan. Die kan iedereen ingaan. Die kan, een klein kind kan erin gaan, een oudere kan erin gaan. Iedereen mag er zo binnenkomen. Die deur is niet van ijzer. Die deur is niet van staal of van steen of van hout. Die deur is van linnen gemaakt. Kun je zo opzij schuiven en je mag er zo doorheen gaan. En dan het eerste wat je ziet is het brandofferaltaar. En dan denken we natuurlijk aan de Heer Jezus die daar gestorven is op het kruis van Golgotha. Je ziet al die brandoffers die voortdurend van hem spreken, keer op keer dat die daar geslacht werden. En denk ook als je dat leest in Exodus 12, daar hebben we dat ook wel gelezen, en dat je eerst een lam moest nemen en dan moest je dat lam eerst thuis brengen. En dus zodat je die eerste dagen, dat je dat lam persoonlijk verzorgde, zodat er een affection was voor het lam. En zo bij de tijd dat je werkelijk het mes in dat lam ging zetten, dat het bloed werkelijk vloeide, dan betekende dat iets, want dat was jouw lam. En dat lam van jou, dat werd geslacht. En dat was voor jou. Want dat had werkelijk een hele betekenis. Wij kennen dat eigenlijk al zo lang, soms zijn we gewoon aan dingen. Maar ik denk, als je zelf zo'n lam als beeldenis had, je had dat in huis en je verzorgde dat zo dichtbij je, en dan moest je dat slachten, dan heeft dat wel een hele diepe betekenis. En dat er ook geen andere oplossing was. Dat je er niet zelf een oplossing voor kon zoeken. Dat moest werkelijk zoals God het beschreven had. Er kon geen andere oplossing voor komen. En hier is dan dat lammetje dat je zoveel van houdt. En die wordt voor jou geslacht. Nou, hier zien we daarvan. En dit gaan we lezen. En dan lezen we dus dat David die beschrijft dit. En er zijn natuurlijk ook tijden geweest wanneer David zich verlaten voelde. Er zijn ook tijden wanneer je jezelf verlaten voelt. Maar God is altijd daar. Maar er is niemand die werkelijk van God verlaten is op deze aarde. Zoals de Heer Jezus van God verlaten was. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewendeld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolt in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij, die de Heere vreest, prijst hem. Alle gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten. Noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Hun liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren, en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken, die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heer aangeschreven worden, tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, de volken, dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Helemaal voor zichzelf sprekend. Dan gaan we nu even verder kijken in Lucas. Het laatste hoofdstuk eerst. Lucas 24. Op de weg naar Emmers sprak de Heer Jezus. Toen ze niet begrepen waar het over ging, in vers 25. En hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Dus het is helemaal in het begin begonnen, al de profeten, begon bij Mozes, bij het begin, altijd bij het begin beginnen. En dan ook in vers 46, in vers 45 staat er: toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeiden tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Zo, het gaat erom dat we van begin af aan kunnen lezen dat de Heer Jezus gekomen is om te lijden. Nou, dan gaan we dat ook nog even van het begin bekijken, zodat we dat niet missen, hoewel we dat wel weten. We weten dat in hoofdstuk 1 en 2 hebben we de schepping en in hoofdstuk 3 van Genesis is de mens zijn eigen weg gegaan. In hoofdstuk 3 vers 15 van Genesis, daar is de belofte gekomen, Gods belofte van een verlosser. En in vers 21 daarvan, En daar zien we in de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Daar zien we dus het eerste onschuldige sterven voor de schuldigen. En nu is het eigenlijk wat bijzonder als je in hoofdstuk 4 kijkt. Dan gaat het daar, dat zijn eigenlijk de eerste offers die gebracht zijn door de mens. En het eerste offer dat er gebracht is, dat heeft al een slachtoffer gebracht. Want, je ziet dat hier, Kaïn die bracht een offer. En Abel die bracht een offer. En ik vroeg me af, als Abel geen offer gebracht had, zou Kaïn dan hetzelfde probleem gehad hebben? Wel dezelfde fout, maar hetzelfde probleem. Nou kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. Maar ik denk dat daar een groot probleem lag. Wat was het probleem voor Kaïn? Wat was het verschil tussen de twee offers aangaande God? Ja, het ene werd aangenomen en het andere werd niet aangenomen. Als er nu geen offer geweest was van Abel, had Kaïn het verschil niet gezien. En het komt werkelijk ten uiting wanneer er een verschil is, hè? En daar hadden we het er net ook over. Als je de reinheid ziet van de omheining rond de tabernakel heen en je ziet het zwarte tenten, dan zie je wel degelijk een verschil. Je ziet dus wat er in de mens leeft, want dat is het beeld van de mens natuurlijk, de zwarte tenten. Hè? Wat er allemaal omgaat in die mens. Hè? Wat er allemaal omgaat in jouw tent en in mijn tent. Nou, dus dat is een groot verschil tussen wat je daar ziet. En wat maakt datzelfde is natuurlijk wanneer we het offer zien dat God gebracht heeft door zijn zoon. De wereld of de mens die wil zijn eigen offer brengen. En dat is niet geaccepteerd. En daarom stoot dat. Dat is hetgene dat stoot. Iets wordt niet geaccepteerd. Dit is zoals God het uitgezet heeft. En als die mens dat niet aanvaardt, een ander offer kan God niet aannemen. Het kan alleen maar het offer zijn van de Heer Jezus. Maar de mens komt met allerlei verschillende offers van zichzelf. En dat stoot pas goed wanneer jij komt en je zegt, ja, maar er is maar één offer. Dan krijg je werkelijk iets dat er absoluut haaks op staat. Ik denk als ik het zo even mag zeggen, ik denk als Abel zijn offer er niet geweest was, dan had Kaïn langs een probleem niet gehad. In zekere zin had hij hetzelfde probleem natuurlijk. Maar het was niet zo overgekomen, want wat is eigenlijk zijn probleem hier? Wat is het? We zien het verschil in het offer. We zien ook dat het offer niet aangenomen wordt. Maar waarom sloeg hij, omdat zijn offer niet aangenomen had, waarom sloeg hij daarom Abel dood? Wat was er in dat hem ertoe bracht? Jaloers. Hij was jaloers. Zie, als iets anders beter is dan hetgeen dat je hebt, wat heb je dan? Dan heb je jaloersheid. En dat geeft direct doodslag. Dat betekent niet dat iedereen direct aan doodslaan is, maar dat zit altijd wel onder erin. Dat zie je hier zo. Dat zit dus aan het hart van de zaak. Jaloersheid is een groen monster. Hè? En dat kan ook in die tenten verkeren. Ja? Nou, dat offer, het werkelijke offer, het offer dus van de Heer Jezus. Dat is hetgene dat daar ook voor zorgt. Door dat offer mogen wij tot God komen. Dus we hebben verschillende offers hier door het Oude Testament heen. En die wijzen allemaal op de Heer Jezus.
het eerste offer van Abel. En het offer van Kaïn, dat wees op het verkeerde. Dus het tegenovergestelde. Als je bijvoorbeeld op een bord schrijft en je hebt een zwart bord en je hebt wit krijt, dan kun je dat wel zien. Maar veronderstel dat een wit bord heb je schrijft erop met wit krijt. Zie je niet. Of zwart krijt op een zwart bord. Dus je hebt dat, die tegenovergestelde dingen. En die heb je dus hier ook. En het begint al hier in het begin. Dus wanneer we denken aan die omheining van die tabernakel. Hey, dan zegt die tabernakel, omheining eromheen, die zegt, je kunt er niet in. Je kunt er niet in. Maar, als je er werkelijk in wil, hier is een deur. Nou gaat dat door binnen, maar dan kun je niet verder als het brandofferaltaar. De bedoeling is van de tabernakel dat we naar God toe gaan. En we gaan naar God toe door de Heer Jezus. Dus geen andere weg. Dus we moeten wel beginnen op de juiste plaats. Want als we niet op de juiste plaats beginnen, dan komen we nooit juist uit. En zo je ziet, het begin is bij het brandofferaltaar. Het begin is bij het kruis. Daar begint alles. Als we daar niet beginnen, dan hebben we geen begin. En dan weten we ook gelijk, de Heer Jezus, hij zegt, ik ben het begin. Als we bij hem beginnen, dan hebben we niet alleen het begin, maar dan hebben we ook het einde. Want hij is het begin en het einde. Hij is ook de alfa en die omega. Hij is ook de eerste en de laatste. Hij is de enige waardoor we dus kunnen komen tot waar we naartoe moeten. En het begint dus eigenlijk bij dat brandofferaltaar. Bij de brandofferaltaar. Dan lezen we dan natuurlijk ook aangaande de verschillende dingen. Dat het van koper is en dat spreekt van het oordeel. En je ziet de hoornen erop staan. Die spreken van kracht en zoal. Maar even dit, dat we weten. Hier is de enige plaats. En die wordt dus door de Bijbel heen gezien. En een van de dingen die de Heer Jezus dan zelf zegt. Zoals we dat net gelezen hebben in Lucas 24. Dat hij zegt, oh onverstandig en traag van hart. Al de profeten hebben hiervan gesproken. Hoe kun je het missen? Dat is eigenlijk wat hij zegt, hè? Hoe kun je het missen? Hoe konden ze het missen? Want dat wil ik dan toch ook wel even weten. Hoe konden ze het missen? Als het nou zo overduidelijk was. Hoe konden ze het dan missen? Ja, ze waren gewoon ergens anders mee bezig. En, dan gaan we even kijken naar het lijden, gaan we even naar het Nieuwe Testament. En dan komen we in Matteüs terecht, Matteüs 16, dan kunnen we beginnen. Want we zitten ook tegelijk in deze dagen, dus dat is ook mooi. Dus dan gaan we dat gelijk bekijken. Matteüs 16, vers 21. En daar vinden we... Er staat zelfs erboven de eerste aankondiging van het lijden. Een van de dingen die direct al gezien werd, was dat de Heer Jezus moest lijden, maar die waren het er niet mee eens. Heb je vaak, maar het gaat er hier om dat wij zien wat is er hier aan de hand. Dus vers 21 van Matteüs 16. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. Nou, vat je dit? Eigenlijk is dit een onbegrijpelijk iets. Want hier heb je dus de schriftgeleerden, de ouderlingen en ga zo maar door, de overpriesters. En deze zijn juist degene die dat Oude Testament, die de profeten moeten kennen. En die zien het niet. Want hij gaat onder hun hand lijden. Het zijn zij die het lijden als het ware voortbrengen. Kijk. Van hen, van de ouderlingen, van de overpriesters en de schriftgeleerden. En gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Van hen. Dat is mogelijk, hè? Het zijn juist zij die zo naar de Messias uit zouden moeten kijken. En zo moeten uitzien en zeggen, hij komt. En nu is hij gekomen. En nu zijn zij degene die dit genoemd. Nou, dan krijg je toch direct weer het idee van Kain en Abel offeren. Dat komt direct weer naar voren. Als je dus, je weet de beginprincipes van de Bijbel. Hier heb je weer zo'n beginprincipe. Dat is daar in Genesis 4 is dat begonnen. En hier gaat dat nog zo. Een juist offer en een onjuist offer. Deze lieden waren bezig met hun eigen offers. Met het offer van zichzelf te brengen. Of liever gezegd, als je bijvoorbeeld in Lucas 18 leest, die man die met zichzelf bad. Huh? Die ken je wel. Die goede man die met zichzelf bad, die verloren ging. Huh? En die andere man die slecht was en die behouden was. Dus je ziet hoe dat hier gaat. We gaan verder lezen. Maar dan komt er hier iets bij. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Zeggende, Heere, wees u genadig. Dit zal geenszins geschieden. Nu is het niet alleen de ouderlingen en die andere klik. Nee, nu is zijn eigen discipelen. Die zien het ook niet. En dan zegt hij, maar hij zich omkeerde, zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Want gij, maar kijk wat hij zegt, gij verzint. Wat? Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Mensen kunnen veel dingen verzinnen. Allemaal dingen voor zichzelf verzinnen. Nou, dat is dus hier het geval. Er zijn dus hier hele pijnlijke dingen. En de mens die wil graag het lijden tegenhouden. Heren, dat zal niet geschieden. Als ik het kan, dan zal ik dat verhelpen. En dat is niet hetgeen dat de Heere wilde. De Heere die zegt, hij moest lijden. Is dat? Hij moest lijden. Er was geen andere weg. Dit was de weg van God. Het was niet de weg van de mens. Dus je ziet wat er gebeurt hier. En het is interessant ook hoe die verder gaat daarin. En dus even verder onderwijst. Dus tegelijk aan de ene kant het lijden van de Heer Jezus. Tegelijkertijd hoe die ook de discipelen onderwijst. Toen zei de Jezus tot zijn discipelen, zie iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is mooi, hè? Die volgen mij. Kruis opnemen en volgen. Je hebt gezien wat het is. Huh? Dus het lijden gaat met ons mee. Door lijden tot heerlijkheid. We komen daar straks wel op terug. En je hebt dat ook in Romeinen 8 natuurlijk. Want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Wat een verschil, hè? Tussen je leven behouden of verliezen. Waar kies je voor? Je wilt dat leven graag vasthouden. Maar dat is niet de bedoeling. Het is leven van overgave. Er verschilt tussen. En dan vertelt hij dat verder. Hè? Want wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing of in ruil voor zijn ziel? Wat zal een mens ervoor geven? Ruil voor zijn ziel. Is er iets? Hè? Veronderstel dat er geboden werd voor je ziel. Er is geboden voor je ziel. Hè? Wat is het bod? Wat is het bod? Wat zal er gegeven worden in ruil voor je ziel? Is er iets dat daar van waarde aankomt? Nou.
We zien dus, het gaat hier dus aangaande het lijden. Goed, dan gaan we nog een beetje verder. En dan komen we bij Matteüs 17. En daar hebben we de tweede aankondiging van het lijden. In vers 22. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Dat is wat, overgeleverd in de handen der mensen. En ze zullen hem doden en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd. Dat is ook om bedroefd over te zijn natuurlijk, hè. Gaan we even verder. Dan zien we datzelfde ook in Marcus, het 9e hoofdstuk. En daar heb je het in vers 30... En vandaar weggaande, reisden zij door Galilea en hij wilde niet dat het iemand wist. Want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen en ze zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij ten derde dagen weder opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet. En ze vreesden hem te vragen. En dan zie je er de betrekking ook weer, hè. Maar kijk wat er daarnaast staat. En hij kwam te Capernaum en in het huis gekomen zijnde, vraagde hen, waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Nou, dat gingen ze hem zeker niet vertellen. Ja. Huh? Er zijn tijden wanneer je dat liever niet vertelt. Doch zij zwegen, want ze waren onder elkaar in woorden geweest op de weg wie de meeste zou zijn. En dan neemt hij in en dan zegt hij, riep hij de 12, en indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn en alle dienaar. En nemende kinderken stelde hij dat midden onder hen en omving het met zijn armen, zei tot hen, zie we een van de zodanige kinderkens zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zie wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar die die mij gezonden heeft. Zo. Dus je ziet, ze waren erop uit en ze waren het niet helemaal eens met elkaar, maar dat geeft niet. We gaan even verder nu naar Lucas. Daar hebben we dit ook nog een keer, in Lucas 9... Daar hebben we beide de aankondiging van het eerste lijden, zoals we dat gelezen hebben al in Matteüs, maar dat ook het tweede, en dat is in vers 43. Er staat weer iets anders, daarom lezen we dat. En ze werden alle verslagen over de grootdadigheid Gods. En als zij alle zich verwonderden over al de dingen die Jezus gedaan had, zeide hij tot zijn discipelen, legt gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de mensen handen. Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alsof dat ze het niet begrepen, en ze vreesden van dat woord hem te vragen. En dan zie je ook hier dat ze die discussie hebben aangaande wie de eerste en de hoogste is boven hen. Dan gaan we naar Lucas 18. En dan zien we de derde aankondiging van het lijden. Vers 31. En hij nam de 12 bij zich en zei tot hen,
Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Zo, al die profeten die hebben erover geschreven, ze hebben allemaal gewezen naar de Heer Jezus. Al die offeranden die er gebracht zijn, al die offers door de jaren heen, allemaal wijzende naar de Heer Jezus. En nu komt er een punt van tijd waarin dit volbracht wordt. Dit is zo uiterst hoog en diep, dat als je denkt dat al die duizenden jaren dat ze daarmee bezig geweest zijn, en nu gaat dat tot een climax komen. En net wanneer die climax komt, missen ze dat. Dat is wat. Nou, overdenk je dat al die tijd zijn ze ermee bezig geweest. Denk eens aan die schriftgeleerden. En dan moet je eventjes niet denken aan het woord zoals wij dat vaak opnemen. Schriftgeleerde was gewoon iemand die de schriften kopieerde. Moet je denken aan dat geweldige werk dat er gedaan werd om die schriften, die profeten of de psalmen of wat ook maar, om die over te schrijven en er mocht werkelijk niks aan mekeren. En die zijn er zo uiterst precies mee bezig geweest. En dan komt die tijd waarin de Heer Jezus werkelijk gekomen is, waarin de Messias werkelijk komt, waarin de climax van alle tijden er is. Dat is niet te begrijpen, hè? Niet te vatten. En dan maken ze maken het natuurlijk wel mee, maar ze zijn er geen deel aan. Je kent dat verhaal in Johannes 6. Waar ze wel, de Heer Jezus die gaf de scharen te eten. Hè, vanuit dat jongetje dat zijn lunchje gaf. Hè, en dat de Heer Jezus zo opgedeeld had. En ze hebben dus allemaal ervan gegeten. Maar toen hij het woord begon te spreken, toen keerden ze zich weg en gingen ervan door. Want dat was te moeilijk. Ze waren geen deelnemers van hemzelf, terwijl ze dat juist hadden moeten zijn, want ze hadden juist moeten begrijpen waar dit over ging. En ze begrepen het juist niet. Want dat is heel bijzonder. En dus zie nou eens hoe dat hier staat. En hij nam de 12 bij zich en zei tot hen: zie, we gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Dan moet je bijvoorbeeld, om er iets uit te halen, Jesaja 53 lezen. Nou, dan zie je hoe groot en hoe hoog dat is. En wat dat dan gaat, ook Jesaja 49 en wat ertussen ligt. En je ziet ook hoe de Heer Jezus, hoe ze zijn baard uitplukte. Ik heb geen baard waar je aan kunt trekken, maar het blijkt wel het pijnlijkste zijn wat er kan gebeuren om aan je baard getrokken te worden. En aan je hoofdhaar, daar kan je bijna aan oplichten. Maar dat zou je aan je baardhaar beslist niet kunnen doen. Hè? Hij is in het gelaat gespogen, staat er daar in Jesaja 50. Onvoorstelbare dingen die er daar gebeurd zijn. Die al van tevoren gezegd waren. Nu zijn die priesters, die schriftgeleerden, de overpriesters, die zijn daar en die zijn bezig om die dingen te doen. En ze zouden zo kunnen zeggen wat het stond in de schriften. En ze zien niet eens wat er aan de hand is. En dit wordt allemaal volbracht, zegt de Heer Jezus. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden. En hij zal bespot worden. En smadelijk behandeld worden. En gespogen worden. En hem gegeeseld hebbende, zullen ze hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Wat een verschil is er hier. Ze zien dus deze dingen nu niet. Ze weten niet wat er waar hij het over heeft. Ze begrijpen het niet. Heb je ook wel eens iets dat je niet begrijpt? Vooral wanneer het te maken heeft met lijden. Hè? Als je ziet al de schriften die er gegeven worden aan lijden. Er staat hier zoveel aangaande. Kijk maar even een hoofdstuk terug. In hoofdstuk 17, daar heb je dat ook. En dan gaat het ook over de Zoon des Mensen, vers 25. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden. Veel lijden en verworpen worden. Wat, hoe erg dat dat is, hè? Dat het zo moet zijn. Maar het moet ook allemaal zo gebeuren. Als je dan Psalm 22 leest en je realiseert je hoe dat je buiten die omheining was. En dat je daardoor het kruis mag binnenkomen door de deur en zo bij het kruis mag komen. Wat een voorrecht dan dat we dat zo mogen zien. En dan gaan we even verder naar het boek Handelingen. En dan zie je hoe even later diezelfde mannen dit toch weer predikten. Handelingen 3. En daar heb je waar de Petrus de tempel binnen ging met Johannes. En dan komt het er hierop aan. In vers 18 en vers 17 zegt hij, en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. De Christus lijden zou. Hij moest lijden. Voor wie moest hij lijden? Voor u en mij. Moest hij lijden. Het moest doorgaan. Ik moet vaak denken aan dat hele bekende verhaal in Genesis 22. Waar Abraham met zijn zoon Isaac. Die 3 dagen wandelde naar de berg Moria. En wat een gedachte. Ik ga daar mijn zoon opofferen. En dat je die 3 dagen zo in gedachten, want er zijn dan natuurlijk wel gedachten. Gedachten sluit je niet zomaar buiten. Dat je zo in gedachten daarmee bezig bent. Maar dan denk ik hoe God de Vader voor die 1000 jaren gewandeld heeft met God de Zoon. Die hij op ging offeren aan het kruis van Golgotha. Het hout daarvoor heeft laten groeien. Dat is wat geweest als je denkt, als je leest over de Heer Jezus. Hoe hij het troetelkind van de Vader was, Spreuken 8. En dat hij dan zo hij waarvan de Vader zegt, in hem heb ik al mijn welbehagen. Wat een bijzonderheid, hè, dat hij. Dan spreekt dat toch wel van een oneindige liefde die hij voor jou en mij heeft. Dat hij zo zijn zoon wou opofferen. Hè? Voor degene die hem geen eens wilde. Want hij is natuurlijk gekomen voor een ieder. Hè? Dat hij zo de deur geopend heeft tot zichzelf. Die deur die zo afgesloten was door die witte omheining. Die is geopend. En zo mogen we naar God toegaan. Wat een voorrecht, wat een bijzonderheid, wat een nederigheid dat we hier zien. Dat de Heer Jezus zo vernederd is geworden. Lees dat ook helemaal natuurlijk in Filippenzen 2e hoofdstuk. In de vernedering van de Heer Jezus. Hoe hij zichzelf vernederd heeft tot de dood van het kruis. Wat een vernedering is dat geweest voor hem die ons zo lief gehad heeft. Nog even verder hier in Handelingen, het 17e hoofdstuk. Daar wordt het weer aangehaald. En wanneer Paulus op zijn zendingsreis is, dan is dat hetgene dat hij preekte. En dat is altijd hetgene dat we het... Vers 3. Dezelfde opende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, uw lieden verkondig. Nou, hier was hij uit de schriften was hij bezig om te laten zien van begin tot eind. Dus je kunt zo van Genesis tot Malachi en dan weer van Matthäus tot Openbaring kun je laten zien dat de Heer Jezus, hij is de Christus en hij moest lijden. We zien dat verder nog in het 26e hoofdstuk, ook van Handelingen. Je ziet dus hoe het voortdurend gepredikt werd. Handelingen 26. En ook weer hier, hij stond hier voor een Agrippa en hij moet zich verdedigen, Paulus, dat is omdat hij het evangelie verkondigd heeft. Vers 22 uit Handelingen 26. Dan hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag betuigende bij de klein en groot. Niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest. En dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Dus hij moest lijden. Wel interessant, we zullen even teruggaan nog naar hoofdstuk 9 van Handelingen nog. En daar lezen we van Paulus. Paulus die is hier net bekeerd en Ananias, hoofdstuk 9. En Ananias die gaat naar hem toe, die wordt gezonden door God om naar Paulus toe te gaan. En wanneer die daar aangekomen is, dan lezen we dit. Ananias die was bang om er naartoe te gaan. Maar God zegt, ga maar. En in vers 16... Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Hier moest Saulus, nu Paulus, dus geworden, moest lijden voor de naam van de Heer Jezus. En zo lezen we dat ook van de discipelen die voor die tijd nog, dat was in hoofdstuk 5, kun je ook nog wel even kijken, in hoofdstuk 5, want er was al gauw natuurlijk het vervolging van de vervolging van de fariseeën en de hoge raad en zo al. En dan krijgen we in vers 41, zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En ze stopten niet. Ze hielden aan, iedere dag, alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Prachtig, hè, die naam van de Heer Jezus. En om die voortdurend te verkondigen. Wat een rijkdom dat is, dat we die naam mogen verkondigen. Die naam die boven alle namen is. Oké, dan gaan we nu even naar het volgende boek. En dat is Romeinen. En dan gaan we naar het 8e hoofdstuk. En Romeinen 8 vers 17... En we hebben in vers 16 de geest getuigd met onze geest dat wij kinderen God zijn. En nu wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden.
Er is veel lijden geweest door de tijd heen. We gaan nog eventjes een eentje verder en dat is in Petrus. En dan in 1 Petrus, het tweede hoofdstuk. Misschien kunnen we eerst even kijken in 1 Petrus, het eerste hoofdstuk. En er staan zo'n geweldig mooi stuk ook. 1 Petrus 1. Ik zou eigenlijk een heel stukje dat willen lezen. Wat gaan we dan ook maar doen? Vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Dat is een erfenis bewaard voor je. Die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, door welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degene die we het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke de engelen begeren zijn in te zien. Het is heel mooi wanneer u ook denkt aan Petrus. We hebben net eventjes gelezen hoe de Heer Jezus zijn lijden aankondigde, en Petrus zei, nee Heer, dat zal niet gebeuren. En dezezelfde Petrus, dan zie je het werk van genade in de mens. Een mens die eerst zegt, nee Heer, dat kan niet. En die hier dat geleerd heeft. En die hier van dat lijden geleerd heeft. En die meegeleden heeft. En die hier nu weet wat het is. En dan zie je die verandering van die man Petrus. Van wat we lazen in Lucas. Tot wat we hier lezen. Als hij dat hier zo geschreven heeft. Als je zo deze versen leest. Van vers 3 tot 12. Wat een heerlijkheid dat er gezien wordt hierin. Nu gaan we dan even verder naar het tweede hoofdstuk. En daar lezen we ook, dan hebben we het voorbeeld van de Heer Jezus beschreven. Dus de Heer Jezus die geeft dit voorbeeld en Petrus die beschrijft dat hier, zoals hij dat gezien heeft. Het is prachtig natuurlijk dat hij daar zo bij geweest is, dat hij dat zo gezien heeft. En nu schrijft hij het ons hier zo neer, hè, dat we dat zo mogen lezen. En dat lezen we in vers 19, natuurlijk de hele opbouw van het eerste hoofdstuk. En dan je ziet de wedergeboorte, eerst in het begin al en dan later in het eerste hoofdstuk. En dan het tweede hoofdstuk, de dingen die je aflegt en dan de smaak die je krijgt voor de persoon van de Heer Jezus zelf. En het priesterdom en de geestelijke offeranden die je hierin ziet. En dan bouwt het zo helemaal op. En zo kom je bij vers 19. We gaan het niet allemaal lezen. Maar ik hoop dat je dat voor jezelf een beetje doet. Want dat is heel rijk natuurlijk. Vers 19. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt. Lijdende, daar komt dat woord weer. ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Prachtig, die voetstappen van de Heer Jezus, hè? En daarin te volgen, stap voor stap, zo met de Heer. De Heer is mijn herder, maar ontbreekt niets. Ik mag zo in zijn voetstappen verder gaan. Wat een rijkdom ons gegeven. Zie dus, je ziet hier wat de Heer Jezus gedaan heeft, die geen zonde gedaan heeft. Geen van ons kan dat zeggen. Hè? Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout. Hier gaan we weer terug naar het begin. Hè? Hier komen we weer bij dat brandofferaltaar aan. En zo zie je iedere keer dat je daar naar verwezen wordt. En tegelijkertijd dat brandofferaltaar verwijst hiernaar. En zo zie je dat voortdurend in het woord van God. Dat er een eenheid is. En daarin een rijkdom. Dus die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde. Der gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen. Gij genezen zijt. Dus wat de Heer Petrus die kan herinneren dat de Heer Jezus die striemen ontvangen heeft. Voor ons zijn dat dingen die we gehoord hebben, maar als je dat werkelijk gezien zou hebben, dat maakt toch nog wel even meer indruk. Het is toch wel heel bijzonder als je denkt dat hij striemen. Dat hij geslagen is. Dat betekende 39 slagen. Eén meer en het betekende de dood. En dat hij net dat allemaal op zich genomen heeft. Het is zo geweldig bijzonder. En gelijk herhaalt hij eigenlijk ook hier nu wat er staat in Jesaja 53, hè? Vers 6. Want gij waart als dwalende schapen. We hadden het beslist niet van onszelf te verwachten dat er iets uit zou komen. Wij waren dwalende schapen. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Nee, zorgt de herder goed voor je? Ja, is hij een goede herder voor je ziel? En leidt hij je aan de rustige wateren? Maar hier is het dus. Dus je ziet door deze tijd heen al dat lijden van de Heer Jezus. Hè? Nou, er is nog natuurlijk nog veel meer. Nog iets dat we er gelijk bij kunnen trekken. Dat is Openbaring, het eerste hoofdstuk. Openbaring hoofdstuk 1. En dan zien we dat ook nog. We hadden het over het brandofferaltaar. En dat het netwerk is van koper. Het netwerk is van koper. En dan zien we dat ook hier in vers 15. En zijn voeten waren blinkend kopergelijk en gloeiden als in een oven. Ja. Je ziet hier is het, de Heer Jezus die komt hier met het oordeel. Zo houdt dat in de gaten. Hij komt met het oordeel. Als je naar hoofdstuk 2 en 3 gaat, dan is het de Heer Jezus die komt met het oordeel. Ook voor de gemeentes. Dus we zien het lijden van de Heer Jezus. Nou, als we nog even terug kunnen slaan naar Hebreeën. Daar wordt ook Hebreeën 2. Vers 9. We zullen lezen van vers. Het is een lange zin. We gaan terug naar vers 7. Je ziet wat vers 6. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Ja, dat is ook van Psalm 8. Dat is die mooie, geweldig mooie psalm. Hè? O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat zien we nog niet, hè? Maar het is wel zo. Prachtig is dat, hè? Ja, wat heb je ook in Efeze 1, hè? Alle dingen zijn hem aan zijn voeten onderworpen. Hij is boven alles. Hij is Heer. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, in weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken, voor een ieder persoonlijk. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Ben je dat lijden? Hè? Door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Geweldig ook dat hij een broeder wil zijn van ons. Zeggende, ik zal uw naam, mijn broeder, verkondigen in het midden der gemeente. Zal ik u lof zingen. En dan, als we nog even verder daarin gaan, dan zien we, hij is in vers 14, hij is deelachtig geworden aan het vlees, en dat opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Zo je ziet dat aan het kruis heeft hij ook de duivel overwonnen, ja. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, komt weer dat lijden, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Zo hij helpt degene die verzocht worden. Ja? Hij heeft ervoor geleden. In alles waar hij voor geleden heeft, kan hij jou en mij te hulp komen. Dan gaan we nog even kijken in het 9e hoofdstuk hier. En dan, je ziet dat de tabernakel die was ingewijd met bloed. En lezen we dat van vers 18. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk. Zeggende, dit is het bloed van het testament, het welk God aan jullie heeft geboden. Hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. Alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was er dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan dezelfde, dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware. Zo, dat is een beeld van het werkelijke. Hè? Laten we hier. Maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk hij de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Verwachten tot zaligheid. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. Voor je zaligheid. Om je zo te leiden in zijn weg. Zijn heerlijkheid. Zo bij hem te zijn. En het is ook geweldig dat we zo iedere dag met hem mogen leven. Zullen we hem danken. Ja, Hemelse Vader, wat zullen we anders doen dan u danken voor iets zo geweldigs, zo bijzonder, zo van u gegeven, zo onverdiend. We danken u voor hem die waardig is. Waardig is het lam die onze zonde op zich nam. We danken u voor het reinigende bloed. We danken u voor het offer gebracht aan Golgotha's kruis. Vader, het is zo ver boven ons denken. Om te zien, om te bevatten. Maar we danken u dat we het zo in alle eenvoud mogen aannemen. En zeggen, dank u Heer voor zoveel genade. Voor de goedertierenheid hierin, de trouw. De liefde hierin bewijzen. De nederigheid en de grootheid van uzelf. En o, dat we, ja, werkelijk ook spoedig mogen zien de Heer Jezus zelf. Van aangezicht tot aangezicht. Maar we danken u dat we ook hier nu met hem mogen leven. En dat hij ook hier en nu ons de Vader wil tonen. Dat we door hem mogen zien wie gij zijt. Hemelse Vader, we danken u voor de grootheid van deze rijkdommen. Ook, Heere, voor de erfenis die ons nog te wachten staat. Het is zo ver boven onze gedachten, Heere. Maar we danken u dat we er toch mee bezig mogen zijn. Zodat onze harten vervuld mogen zijn met al de volheid Gods. Vader, zo dragen we ook aan ieder hier vanavond aan u op. Dat ieder hart zo vervuld mag zijn. Met de Heer Jezus Christus en met hem alleen. En dat in alles hij de eerste plaats mag hebben. We zeggen u daarvoor dank en zien uit, Heere, hoe gij deze dingen ook uitwerkt in ons leven. Zodat we zo in die vervulling, in dat volbrachte werk, iedere dag mogen leven. Daar, ja, in het midden van het lijden mogen zien hoe de Heer Jezus leidt. In het midden van de verheerlijking mogen zien hoe hij verheerlijkt is. Vader, dat we zo uit mogen zien om hem te ontmoeten. Maar dat ook hier en nu we zo met hem mogen wandelen in het licht van uw woord. We zeggen u dank, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Het feit dat gij ons uw woord gegeven hebt. Vader, dat gij zo dan en ieder vervult met dat woord. En zeggen u dank hiervoor. In Jezus' naam. Amen.